Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerktelefoon, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is Rut 1, vers 1 tot 6 en Deuteronomium 28, vers 1 tot 20. De mededelingen namens de kerkraad. De afkondiging van het huwelijk voor vrijdag 27 juli hopen Mark van Roekel en Esther de Jong te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in onze kerk om 3:30 door dominee van der Zwaag. Vrijdag 27 juni hopen Martijn Veenstra en Helene van Peer te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in onze kerk om 6:45 door dominee Klomp. De collecteopbrengst voor de noodhulp aan de slachtoffers van de overstromingen in de Balkan heeft het mooie bedrag opgebracht van €3651, waarvoor hartelijk dank. De collecten in onze dienst zijn als eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name emeritiekas, de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 25, vers 1 tot 10. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht op geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77, vers 7 en 8. Wij luisteren naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 6, vers 1. Straf mij niet ongenadig, sla mij met medelijden zoals een vader doet. Psalm 6, vers 1, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren. U ziet 2 schriftgedeeltes en dat klopt ook. Het eerste is de tekst, Rut 1, vers 1 tot 6. En dat bewaar ik dus voor net voor de preek om dat te lezen. En dan willen we nu samen lezen uit Deuteronomium 28, vers 1 tot 20. En dat is een soort achtergrond bij wat er staat in Rut 1. Dus we lezen nu Deuteronomium 28, vers 1 tot en met vers 20. Het zijn afscheidswoorden van Mozes vlak voordat het volk het land Kanaan binnengaat. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal de vrucht van uw schoot zijn en de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden. Over één weg zullen ze tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over u uitgeroepen is. En zij zullen voor u bevreesd zijn. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land. En in het land dat de Heere uw vaderen gegeven heeft, gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen, door uw hand, door uw land regen te geven op zijn tijd, door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied, dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en al zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. Tot zover deze lezing uit het Oude Testament. We willen de Heere eerst bidden om de zegen over zijn woord en over ons als gemeente. Ik heb een hele rij voorbedes en dankzeggingen. We bidden opnieuw voor zuster Celia van Riesen. Die is heftig geopereerd en zelfs tot drie keer toe. Het was best moeilijk, maar ze is nu stabiel. En ze kan het ook heel goed aan de Heere overgeven. En we hopen dat nu de genezing doorzet. Zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtbouwooglaan moest nog langer in de Sint Maartenskliniek blijven. We bidden ook om herstel van haar gezondheid. Zuster Jansen van de Nachtbouwooglaan is dankbaar dat ze weer thuis is na een schouderoperatie en dat de pijn zo erg verminderd is. We bidden voor zuster van Amerongen Veldhuizen van het Ruiterpad, die moet voor een heupoperatie gaan. Broeder Gerrit Bargeman is na lange tijd voor het eerst weer in de kerk, ook na een gezegende ingreep. Wij willen ook danken en bidden voor broeder en zuster Achterberg Toes van het Kostverloren, die gisteren 40 jaar waren getrouwd. We denken in onze voorbeden ook aan Corrie Mandersloot, die ook voor een operatie staat. En wij bidden ook voor zuster Honders Diepeveen, die wacht op een uitslag van onderzoeken. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Heren, op deze prachtige zomerse zondag zijn we weer bijeen in uw huis. U brengt de gemeente weer samen. U maakt het in de natuur zomer. En wij mogen dat ook geestelijk verstaan, want u zegt zelf dat u bent de zon van de gerechtigheid. En nu zijn we in verwachting naar de kerk gekomen dat die zon ook in de kerk zal schijnen. Dat is door uw Heilige Geest. Dat is door uw ontfermende liefde. Als wij Deuteronomium 28 toepassen, dan kunnen wij niet zeggen dat wij altijd op onze plek geweest zijn. Dan zou die zon niet kunnen gaan schijnen als het daarop aankomt. Maar u ontfermt zich. En daar is Deuteronomium 28 en ook Rut vol van. En wat hebben we dat nodig, heren? Zeker ook als we voorbereiding gaan houden op het heilige avondmaal. Wat hebben we dat nodig als persoonlijk gemeentelid, maar ook als gemeente als geheel? Allen die kinderen van u mogen zijn, de kleine en de grote in de genade, maar ook de onbekeerden. Wat rijk dat u uw zon laat schijnen. En wij bidden, heren, of u dat vanmorgen ook wilt doen in de prediking, maar ook in alle onderdelen van de eredienst. En als die zon nou ons hart beschijnt, dan kunnen we heel goed weten of we erbij horen of niet. Als ons hart teer wordt als boter, als de zon daarop schijnt, dan is uw liefde toegepast. Maar als ze hard wordt als leem, dat in de zon ligt uit te drogen, dan moeten we ons afvragen of we er wel bij horen, of we er wel iets van kennen. De kleur is haast niet verschillend, maar het effect van uw zonlicht, heren, uw stralen van uw aangezicht, laat ze om Christus wil zo vanmorgen schijnen. Persoonlijk op ons en gezamenlijk, maar ook bij de kerktelefoon thuis. Wij bidden voor zuster Celia van Riesen. Ze was in overgave naar het ziekenhuis gegaan. De operatie, zelfs tot 3 keer toe, was heftig. Heren, we zijn dankbaar dat u haar leven gespaard hebt en dat zij het ook aan u mag overgeven. We zijn ook dankbaar voor de kundige hand van de arts. En we bidden u hartelijk van u of er herstel mag zijn. Ze ligt nog op de IC, maar ook daar bent u Heere en Meester. Misschien nog een hersteloperatie aan haar been wil haar ondersteunen en sterken. Wij bidden voor zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtbouwooglaan. Nu zij in Sint Maarten geopereerd is, kundige operatie aan de knie, maar toch is er nog verder herstel nodig en straks ook revalidatie. Wilt u ook met haar gaan en met haar man? Wat een zegen dat ze ook samen de zorgen bij u mogen leggen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. We zijn dankbaar ook met de thuiskomst van zuster Jansen, ook van de Nachtbouwooglaan, na een schouderoperatie. Wilt u met haar zijn, heren, met haar dochter? En genade geven om u te volgen op al uw wegen. We zijn dankbaar voor uw sparende hand en zegen ook haar gezondheid. Wij denken aan een zuster van Amerongen, Anita, die een heupoperatie staat te wachten van het Ruiterpad. Wilt u met haar zijn? En dat ze dit ongemak ook gelovig in uw hand mag leggen en bij u de Heere zal laten. Wil de hand van de arts ook besturen, Heere, zodat ze er goed doorheen komt. We zijn dankbaar dat broeder Gerrit Bargeman weer in de kerk mag zijn. Zegent u hem samen met Jeannette en hun kinderen. Wat is het fijn dat we ook zulke dingen van onze gezondheid bij de Heere mogen brengen en dat u er ook in wil voorzien. Hij moet ook nog verder aansterken en revalideren. Wilt u hem daar ook in nabij zijn? Wij delen in de vreugde van broeder en zuster Achterberg Toes, van Kostverloren, die gisteren mochten gedenken dat ze 40 jaar waren getrouwd. Wat gaat de tijd snel als zo'n vol getal tot een jubileum brengt. En wat is er genade voor nodig om jubileren, dat is niet zelf in het middelpunt staan, maar dat is de Heere eren. En dat willen ze ook graag. Vandaar dat we u ook in het midden van de kerk daarvoor mogen danken. Zegent u hen, Heere, zegen ook hun dochter die bij ons lid is en de andere kinderen. En wilt u ook in de lijn van de geslachten doorwerken. We denken aan Corrie Mandersloot in ons gebed. Nu zij voor een operatie staat. Wilt u met haar zijn en de andere huisgenoten, Heere? We dragen haar hartelijk aan u op. U die als vader zich over haar ontfermt en die als een moeder haar troost. Laat ze er goed doorheen mogen komen en zegent u ook allen die haar begeleiden. We denken ook aan zuster Honders Diepeveen. Die heeft niet altijd een gemakkelijke weg gehad, maar u hebt ook wel steeds doorgeholpen. En mag het nu ook zo zijn bij het wachten op de uitslag, Heren, dat u haar verder ook doorhelpt en uithelpt en ook draagt, zodat ze mag weten dat u bij haar bent. Wij hebben veel te vragen, ook voor mensen die we niet bij namen noemen. U weet het, Heren, veel te danken ook. Wat een wonder als we met al die dingen van het leven naar u mogen gaan. Want we belijden toch dat u een koning bent over alle dingen van het leven. En vooral als wij uw weldaden mogen genieten. Laat dat ook zo mogen zijn in het dagelijkse leven. Maar laat dat ook zo mogen zijn in deze voorbereidingsdienst. Dat we uw weldaden mogen genieten, Heere, verdiend door de Heere Jezus. Verzondigd door ons, maar om Christus wil toegepast aan het hart. En wilt gij ons dan vanuit de tekst voor de preek tekenen, met de Heilige Geest tekenen, wie we zijn in onszelf, maar wie we mogen worden en zijn in de Heere Jezus. En zo uw volk versterken, ook de schuchteren. Maar ook mensen die in de zekerheid van het geloof mogen staan, hebben die versterking nodig. En anderen toebrengen die er nog buiten staan. Zegen de jeugd, Heren, zegen onze jonge mensen. En juist ook diegenen die belijdenis hebben gedaan dit jaar. Of ze de gang naar de tafel zouden kunnen maken of nog niet. Wilt u dat werken in hun hart? Gedenk ons zo. Zegen de organist en de koster. En de dominee en allen die een taak hebben. Onze ogen zien gelovig op u. Heere, laat uw ogen zijn over degenen die u vrezen. Dat bidden we uit genade, dankbaar voor uw zegeningen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 142, de versen 2, 4, 5 en 7. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En daarom, ik riep tot u, ik zei, o Heere, Gij zijt mijn toevlucht, sterkte en ere. Psalm 143, vers 2, 4, 5 en 7, ter inleiding op de prediking. Na het aanbouw van de preek zingen we uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, het derde couplet na de preek. De tekst, zoals gezegd, gemeente, is het aangegeven gedeelte uit het boekje Rut. Zoals ik in het kerkblad schreef, hoop ik een nieuwe serie te starten onder Gods zegen en bij gezondheid. Vanmorgen de eerste preek ter voorbereiding op het avondmaal volgende week. Uit Rut 1, vers 1 tot en met 6. En dat is tegelijk ook de tekst voor de prediking. We lezen die verzen nog. Rut 1, vers 1 tot en met 6. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. De naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zoons Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zoons en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, Rut. Wat een bekend boekje. Iedereen weet van die eenvoudige boerenfamilie die in het buitenland terecht kwam. Je leest het in één adem uit en het leest als een roman. Het staat wel tegen een zwarte achtergrond in de richterentijd. Toen deden ze allemaal waar ze zelf zin in hadden. En het staat voor de boeken van Samuel. En daarin wordt koning David aangekondigd uiteindelijk. En daarom, dan moet je thuis maar eens nakijken jongens en meisjes, het laatste woord van het boekje Rut, dat is geen woord, dat is een naam. David. Het gaat dus maar niet om al die namen die ik al gelezen heb. Natuurlijk mag je die onthouden. Maar het gaat om David. Nee, het gaat om de Heere Jezus. Want in de Hebreeuwse Bijbel staat dit boekje niet tussen Richteren en Samuel in. Maar behoort het tot de 5 boeken, de Megillot? Dat zijn boekjes die bij een bepaald feest in één adem werden voorgelezen. En het boekje Rut werd altijd op Pinksteren voorgelezen. Dat was het oogstfeest. En dat is in het Nieuwe Testament het feest van de Heilige Geest. En daarom past dit verhaal, deze geschiedenis, zo heel goed na Pinksteren. En past deze geschiedenis ook zo heel goed bij een voorbereidingsdienst? Wat hebben wij de Heilige Geest nodig om avondmaal te kunnen vieren? Die Heilige Geest die ons aan de Heere Jezus wil verbinden. En dat ontbrak in de Richterentijd. Ja, Jezus was er nog niet, maar God wel. Wat hebben we nodig, gemeente, in de voorbereidingsweek, als we in het licht van de Heilige Geest komen te staan en zelf onderuit gaan, dan die Pinkstergeest nodig, die nooit aandacht vraagt voor zichzelf, maar die verbindt aan de Heere Jezus. En ik hoop dat we dat mogen kennen en dat we dat mogen zien vanuit dit boekje ook. En dat we dat mogen proeven in het echte geloof. Dat we als een behoeftige, een toevluchtnemende gelovende verbonden worden aan de Heere Jezus, de grote zoon van David, uiteindelijk uit het geslacht van Rut. En zo avondmaal zouden kunnen vieren volgende week. Want daar staat maar niet de dominee als leider achter de tafel. Daar staat de Heere Jezus als geestelijke leider aan de tafel. Hij heeft een nieuw begin gemaakt. En daarom kan het. Mensen die de vloek hebben verdiend, die de uitkomst krijgen van rechtvaardiging door het geloof alleen. Ik schrijf erboven als thema voor de prediking: de Heere, 5 hoofdletters, zo wordt hij ook in de tekst genoemd, maakt een nieuw begin. De Heere maakt een nieuw begin. 3 gedachten. In Efrata is nood. Dat is het eerste punt. Tweede punt. In Moab heerst de dood. Tweede punt. En het derde punt. In Bethlehem komt brood. Ik herhaal. De Heere maakt een nieuw begin. In Efrata is nood. In Moab heerst de dood. En ten derde, in Bethlehem komt brood. Ik zei het al, hè, als je het eerste vers leest, richterentijd is de achtergrond. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Ja, die richterentijd, iedereen deed maar wat hij wilde. En ze luisterden niet meer naar God. Ja, als er weer een richter kwam, dan luisterden ze weer even naar God. En dan was er ook weer wat brood op de plank. Maar even later kwamen de Midianieten weer en de andere volkeren en die haalden alle oogst van het land af. En zo was er een hongersnood in het land. En dan krijgen we in deze tekst eigenlijk een blik in het jonge gezinnetje van Elimelech en Naomi met die 2 kinderen, Machlon en Giljon. Een boerenfamilie. Nou, dan kun je altijd van het land eten. Maar dan staat er zomaar dat er een hongersnood in het land is. En daar hebben ze vast in de keuken over gepraat, Naomi en Elimelech. Wat moeten we toch doen? En ze hadden zelf al het brood uit hun eigen mond gespaard om het de jongens te kunnen geven. Hoe oud zijn de jongens geweest? 7, 8 misschien, niet ouder. Ja, mensen, dat kun je toch niet aanzien als je je kind niet meer te eten kan geven. Zullen we maar, ik heb gehoord dat in de vlakte van Moab, dat was net over de Jordaan, daar begonnen de bergen van het Overjordaanse en daar vielen de laatste buien die van de Middellandse Zee nog het land indreven. En daar was nog eten op het veld, de velden van Moab. Zullen we, dat zullen ze vast overlegd hebben. Je kunt het toch niet maken dat je je kinderen geen eten kunt verkopen. Ja, kunnen we hier wel weggaan, hè? Want dat was het voorvaderlijke veld dat ze hadden. En Bethlehem, dat was het broodhuis, nietwaar? En Efrata. Efra betekent vruchtbaar, vruchtbaar veld. De velden van Efrata, de kerstnacht. En Juda, het zijn namen die over elkaar heen buitelen mensen. En kun je dan eigenlijk wel weggaan? Ja, je kunt toch niet maken je kind te laten verhongeren? En zo kwam het dat ze toch gegaan zijn. En dan staat er een heel opmerkelijke notitie. Dat ze naar Moab zouden gaan om daar als vreemdeling, als een soort asielzoeker in de vlakten van Moab, in ieder geval brood voor hun maag te hebben, hun kinderen niet te laten verhongeren. Het staat er nadrukkelijk bij, Elimelech, zijn vrouw en zijn 2 jongens. Ja, maar nu heb ik u ook gelezen dat uitvoerige stuk uit Deuteronomium 28, waar staat dat als jullie niet naar mij luisteren, zegt Mozes namens God, dat ik dan een hongersnood in het land zal sturen. Niet direct, Ze waren eerst gewaarschuwd. Maar als je wel gewaarschuwd bent, maar je wilt niet horen, dan laat God het je op laatst voelen. In je maag. En dat is niet omdat God een tiran is. Nee, dan moet je bij Allah terechtkomen. Let op wat er allemaal gebeurt in naam, zogenaamd, van de islam. Nee, God wil die mensen niet kwijt. En als ze dan niet willen horen, dan laat hij het ze voelen. In het laatste vers staat, in vers 6, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk had omgezien. Daar staat in het Hebreeuws een woord en dat betekent omzien, ook een tik geven. Dus ook een soort waarschuwingssignaal afgeven. Dat kan je dus in het negatieve uitleggen, maar ook in het positieve. En die hongersnood moet je nou eigenlijk zien in het licht van dat God ziet dat dat volk niet van harte de Heere dient. En als ze dan, de richters die hadden natuurlijk prima preken, dan toch niet willen luisteren, dan stuurt hij een hongersnood in het land. Mozes had het gezegd, als jullie niet willen luisteren, dan kun je werken wat je wil, maar je hebt geen brood op je plank en het vee gaat dood, enzovoort. En ondanks dat ze dat wisten, gaan ze toch naar Moab. Nou is natuurlijk zo, gemeente, natuurlijk moet je brood op de plank hebben. En natuurlijk moet je je verstand gebruiken. Maar dat moet in afhankelijkheid van de Heere. En zien we dat ook niet in onze economische crisis sinds 2008? Zo heb ik dat voor mezelf bijbels geïnterpreteerd. De Heere kan ons land en volk via de Bijbel niet meer bereiken eigenlijk. Want wie gaat er nog naar de kerk? Ze haken bij bosjes af. En er komt er een soort figuurlijke hongersnood in ons land. Zou het zo kunnen zijn dat de Heere vanuit de nood ons nou toch op de knie wil brengen als land en volk, om te knielen voor de Allerhoogste God. De Heere maakt een nieuw begin. Ook als hij als getrouwe zielenherder met zijn stok een gevoelige tik geeft aan schapen die denken wel zonder de Heere te kunnen en zelf wel voor brood te kunnen zorgen. In Efrata is nood. Daar ben ik bij tweede gemeente. Ze gaan dus naar het buitenland over de Jordaan, 40, 50 kilometer van Bethlehem ongeveer. En daar blijven ze, Moab, prachtig land. Nog groene velden, kudden in de velden, er is nog wat te eten. Prachtige natuur, mooi zonlicht. Ze verwachten het in goed overleg van de opbrengst van dat land Moab. Maar nou juist in Moab, hè? Nee, ze blijven er als vreemdeling, staat er eerst, maar er staat, ze raken er thuis en ze gaan zich gedragen als ingezetenen. Ze bleven daar. Erg, hè? Nu draagt die Elimelech een prachtig mooie naam. Elimelech betekent namelijk, mijn God is koning. Prachtig, dat getuigt van het geloof van zijn ouders die hem die naam hebben gegeven. Maar Elimelech, geloof je dan niet dat God koning blijft, ook over Efrata en over Bethlehem en over Juda? Nee, daar hadden ze niet meer veel fiducie in, hè? Want ze zijn voor een gevulde maag naar Moab gegaan. En daar hebben ze een gevulde maag, zij en hun kinderen. Maar Elimelech, mijn God is koning, ook in Moab. Opeens sterft die Elimelech, dat is natuurlijk heel erg ingrijpend. Of die plotseling gestorven was na een ziekte, dat is ook niet zo belangrijk. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met twee zonen. Aangrijpend, gemeente, aangrijpend. Nou, juist in dat land waar overvloed was, waar je een gevulde maag had, maar los van de Heere, want dat ze waren toch uit Bethlehem weggegaan. Ze hadden zich verwijderd van het erfdeel van de Heer. En dan kun je zo'n mooie naam dragen. Mijn God is koning. Maar als dat maar alleen een naam is, als dat maar alleen buitenkant is, gemeente, dan blijft de vijand niet op een afstand. Vandaar dat er ook staat dat ze niet meer vreemdeling zijn in Moab, maar dat ze daar thuis raken. Dat geeft het woord eigenlijk aan. Ze schieten er wortel, ze raken er thuis. Als de vrezen van God, en die moet over het brood gaan, en die moet over de keuze van een woonplaats gaan, die gaat over de keuze van een kerk, die gaat over de keuze van een baan. Zal ik wel of niet die baan nemen? Dat gaat overal over. Dat begint in de binnenkamer. Die keuze van het geloof, dat moet in je hart zitten. En dan sterf je uiteraard ook nog. Maar het is net alsof Elimelech, die aan de buitenkant heette die wel mijn God is koning. Maar hij handelde niet naar, zat het wel van binnen. En we hebben er nog een aanwijzing voor. Want Mahlon en Chilion, natuurlijk u kent die namen, maar het betekent eigenlijk ziekelijke en zwakke, heel apart, dat zo'n man met zo'n prachtige naam, Elimelech, mijn God is koning, samen met Naomi, lieflijke, door de Heere bemind, aan hun jongens die namen hebben gegeven, ziekelijke of zwakke, vergankelijke, zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat Elimelech geestelijk niet op zijn plek was? En als het niet van binnen zit, mensen, als het alleen de regels van de buitenkant zijn, of je dat nou modern opvat of ouderwets, dat maakt geen verschil. Als de Heere niet in je hart is, dan kun je in de kerk zitten en het is fijn dat je er bent. Maar eigenlijk denk je dan werelds. En als je werelds denkt, als je niet door de Heilige Geest denkt, dan doe je werelds. Dan ben je geen vreemdeling. Gods volk moet een vreemdeling zijn in het leven van elke dag. Maar als het maar buitenkant werk is, dan is er door de week geen verschil. En dan doe je de dingen ook niet echt anders, zoals mensen die niet geloven de dingen doen. En dat is toch de oproep van de Heilige Geest. Toch gij niet al zo, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En dat ontbreekt. En dan zie je dat juist in het land van de welvaart tot 3 keer toe de rouwgordijnen moeten neergelaten worden. Eerst de vader, dan de jongens. En daarmee zeg ik niet dat God nou een God is die je straft met de dood van je geliefde. Nee, zo niet. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Anders waren wij nergens en dan hoefden we ook geen avondmaal te vieren volgende week. Dan kon niemand aangaan. Maar het is wel zo dat levensbegin en levenseind en het onderhoud van het leven in de hand van de Heere zijn. Het zijn herinneringen, het zijn aanwijzingen. Nou verwachtte je het niet van de vruchtbare velden van Efrata, niet van de levende Heere, maar van dat vijandelijke Moab. En je hebt een gevulde maag, maar je levert alles in. Dan staat er zo heel aangrijpend dat die vrouw overgelaten werd, achtergelaten. Ik kan begrijpen dat die jongens dan gauw trouwen, Mahlon en Chilion, met die Moabitische schone. Nou, die mochten er best wel zijn. Want dan hadden ze tenminste ook nog, als een vrouw niet gehuwd was, dan had ze geen sociale netwerk. En zo hebben ze misschien ook nog voor hun moeder, de weduwe, willen zorgen. Maar ook die jongens vallen weg. En dan zijn er 3 vrouwen die het verwachten van het aardse genot, die blijven over zonder God. Ze bleef achter met haar 2 zonen. Die namen voor zich elke Moabitische vrouw. Maar ook die jongens stierven. Zo bleef Naomi achter. Gemeente, laat het een les voor ons zijn in de voorbereidingsweek. Wie heerst er in je hart? Is dat de geest van de wereld nog? Dat kunnen ook heel nette mensen zijn hoor. Maar dat is wel een geest met een kleine letter. Of is dat de Heilige Geest? Dat is de geest uit God en de geest van de Heer Jezus. En de Heilige Geest, die moet ons deel zijn. Willen we avondmaal kunnen vieren? En zeker als de Heilige Geest ons deel is. Nou dan ga je ook denken van kan ik wel avondmaal vieren. Hè? Het is net als het zonlicht mooi in de kamer valt. En de moeder had alles keurig schoongemaakt. Maar als de zon de kamer invalt dan blijkt er toch nog stof te liggen. Als de Heilige Geest je leidt om Christus wil. Dan zie je wie je zelf bent. Dan leer je ook. Dat in de wereld, ach ja, ze kunnen heel wat genot aanbieden. Maar ze bieden God niet aan. En dan blijft het zo leeg, mensen. Dan blijft het zo arm. En dan is het zo dood. Dan is het uiterlijk sterven van die jongens erg. Maar dan is wat er overblijft een geestelijke, een eeuwige dood. In Moab heerst de dood. Zien we dat ook niet om ons heen? Het kon niet op in de jaren 90. En wat is er van gekomen? Helaas, de kerken raken leeg. Zou dat Elimelechs geweest zijn? Misschien nog wel gedoopt. Misschien wel avondmaal gevierd of ambtsdrager geworden. Maar niet van binnen aangeraakt door de Heilige Geest met Christus bekleed. En dan ben ik bij de derde gemeente. De Heere maakt een nieuw begin. In Bethlehem komt brood. En dat staat er zo heel bijzonder. Toen maakte Naomi zich met haar schoondochters gereed. En keerde terug uit de vlakten van Moab. Want zij had in het land van Moab gehoord. Dat de Heere naar zijn volk had omgezien. En dan heb je weer datzelfde woord omgezien. Omzien, pakat staat er in het Hebreeuws. En dat betekent dus in de negatieve kant dat je een slag te verwerken krijgt. En in de positieve kant betekent het dat je de liefde, de ontferming van God in je hart proeft. En dan zie je het verschil. Hè? Als Elimelech daar nog buiten staat, dan neemt hij de leiding om Naomi en zijn jongens mee weg te nemen uit de veilige omheining van de christelijke gemeente, om het maar nieuwtestamentisch te zeggen. Elimelech heeft dat de leiding. En de naam Heere hoor je niet in de eerste 5 verzen. Waar is God? Nou, Mozes had gezegd, jongens, als jullie niet luisteren, dan wijkt de Heere van je, want hij is een heilige God. En nu mogen we toch eindigen met die naam Heere in het 6e verse. De Heere maakt een nieuw begin. Heere met 5 hoofdletters. Ja, Naomi lieflijke. Dat betekent niet dat ze dat in zichzelf was. Al heb je natuurlijk heel lieve moeders en oma's. Maar het heeft hier de notie van bestraald door de liefde van God. En daar had ze zich van verwijderd in Moab. Maar dan komt dat goede gerucht van die trouwe Heere. Vanuit het veld van Efrata Juda. In de doodsvlakte van Moab. 3 graven. De Heere heeft omgezien. Mooi hè. Een God die naar een zondaar omziet. Dat is de Vader van de Heere Jezus. Een God die een verloren schaap wel ziet gaan. En eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Maar niet kwijt wil. Achteraan komt. En dan komt dat gerucht, nota bene, dat dorp dat ze ontvlucht zijn in de overvloedige, zogenaamd overvloedige velden van Moab. En dat bericht raakt het hart van Naomi. En dan kun je, wat ik zei in het gebed, hè, als het nou leem is en de straal van de zon valt op die leem dat nat is, dan droogt het uit en wordt het keihard. Maar als je roomboter in de koelkast hebt liggen, kinderen, en je legt het in de zon op de vensterbank, dan wordt het puur zacht, week. Het wordt jus. Nou, een beeld gaat altijd mank natuurlijk, maar als nou de zonnestraal van Gods genade op het hart van Naomi valt, hè, dan smelt ze, om het zomaar te zeggen. Dan zegt ze, Heere, wat ben je toch goed. De Heere, 5 hoofd, vader van de Heere Jezus. Hè. Ze wist nog niks van de Heere Jezus. Ook niet dat ze daar straks op een bepaalde manier in ingeschakeld gaat worden, in het voorgeslacht. Maar Heere, wat bent u goed. Gevende hun brood. Dat staat in het Hebreeuws in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, dat zo doet God. En dan moet je niet denken aan brood voor de maag alleen. Dat ook. Maar brood, het leven. God is niet een God van de dood. Maar God is een God van het leven. En als u dat mag proeven, om Jezus wil. Daarom bij het avondmaal ook brood en wijn. Hè, eet je dat ook en proef je dat ook. Natuurlijk, dat gaat naar je maag. Maar je moet geestelijk avondmaal vieren. En als je dan mag proeven dat de Heere goed is. Dat hij het levende brood dat de Heere Jezus is uit de hemel gegeven heeft. Voor mensen die er helemaal niet op zaten te wachten. Ik ben het levende brood. En dat die Heere Jezus aan het kruis, dat is het verdoemenishout, zegt de Bijbel. Voor al Gods kinderen. Dat hadden wij verdiend, kinderen van de Heere. Nooit meer levend brood eten, maar omkomen. Maar Christus zegt, nee vader, dat past niet bij de stijl van uw koninkrijk. Slaat u mij maar. Dat zit Heere, dat is dat pakat, dat omzien naar, dat opzoeken. Visitatie houden staat er eigenlijk. En dan al de schuld van Gods kinderen op het hart van de Heere Jezus gelegd. Hij vangt de klappen van Gods rechtvaardige straf. En omdat hij die klappen opvangt, kan hier staan uiteindelijk al dat de Heere naar zijn volk omziet. Kijk, en dan gaat Naomi onderuit eigenlijk. Hè? Dan kan ze daar ook niet blijven. Dat staat er ook zo heel mooi. Hè? Toen maakte ze zich gereed. Ik bedoel, je hebt je verantwoordelijkheid ook om terug te keren. Als die liefde van God in je hart komt, dan kun je niet meer achterblijven. Dan moet je breken met de dingen die niet kunnen bestaan. Dat is denk ik ook huiswerk voor ons gemeente. Waar moet ik van de week mee breken? Of wat moet ik goed maken tussen de Heere en mijn ziel? Of wat moet ik goed maken tussen mij en een medegemeentelid van de week? Wat moet er in mijn hart veranderen? Kijk, als die liefde van God als een heldere zonnestraal om Jezus wil je hart aanraakt, dan kan je tranen over wie je was voor God. En dan zullen er ook tranen zijn van verwondering over wie die Heere nou wil zijn voor jou. En dat God voordat hij tegen je zei uit mijn ogen, je Christus in het oog geeft. En de Heilige Geest die legt Christus in je hart. En dan vind ik het zo'n mooie trek hier. Hè? Ik kom daar ook verder in de preken nog wel op terug over het leviraatshuwelijk. Naomi bleef achter als een verlaten vrouw. Maar dan gaat de Heere zich over haar ontfermen. Er zijn misschien ook wel in de gemeente die voelen zich zo verlaten. Misschien bent u ook weduwe of hebt u ook een kind in het graf. Dat is vreselijk. Maar dan zo mooi dat het zonlicht van de genade nu gaat vallen over zo een die naar de Heere vlucht. En als dat goede gerucht in de velden van Moab haakt in je hart, gemeente, dan heeft dat zo'n trekkracht. Dan trekt je dat naar de Heere terug. Daar moeten we iets van kennen, mensen. Als we geen zondaar zijn die Christus nodig hebben om ook voor God te kunnen verschijnen, dan kunnen we ook geen avondmaal vieren. Dan moeten we ons eerst bekeren. Maar als dat er mag zijn, al is het er nog maar zo klein en het is uit de Heere, dan is dat die trekkracht van dat goede gerucht. Er is er één die mijn schuld en zonde heeft bezocht aan niemand anders dan de grote achterkleinzoon van Rut, als ik het zo mag zeggen. En die mij de vergeving en de vernieuwing in zijn kostbaar bloed geeft. En dat moet ook steeds weer vernieuwd worden, hè? Dat mag versterkt worden in de gelovige viering aan het avondmaal uit de hand van de Heere. De Heere maakt een nieuw begin. In Bethlehem komt brood. En dan bedoel ik maar niet eens de opbrengst van de akkers toen Naomi weer terugkwam met die twee schoondochters. Maar dan mag ik de lijn verder doortrekken. Bethlehem Ephrata, daar heeft de wieg gestaan van de Heere Jezus. En daar heeft hij in een voederbak gelegen. Een voederbak. Opdat wij er geestelijk uit zouden eten, met eerbied gesproken. Dan gaat het niet om de vervulling van je maag. Al mogen we dankbaar zijn voor alle weldaden die we hebben. Maar dan gaat het om de vervulling van je hart. Mag u dat weten? Leef jij daaruit dat de Heilige Geest je hart heeft aangeraakt en dat je wegsmolt, je schaamde voor je zonde. Maar in het bloed van Christus, want daar brengt de Heilige Geest, vergeving mocht ontvangen door niemand anders dan God, tegen wie we gezondigd hebben, mensen, maar die ons niet kwijt wil. En dat hij zo een nieuw begin maakt met u, met jou, met mij. Wat geeft dat een teer leven met de Heere? Wat geeft dat een afhankelijk leven met de Heere? Wat wil je dan die Heere ook volgen? Dan word je vreemdeling in de wereld. Dan word je thuis bij de Vader. En dan is er eten in overvloed, geestelijk en letterlijk. En kunnen we ook delen van alles wat we over hebben. Naomi maakte zich klaar met haar schoondochters en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Ik wens u van harte toe dat omzien van de Heere naar u, naar jou, naar mij. Door dat brood te geven, dat levende brood, dat niemand anders is dan de Heer Jezus Christus zelf. En dat we dat vandaag en op de avondmaalzondag mogen eten met een geloofshand van de Heer ontvangen en met de geloofsmond eten. En dan mogen zeggen, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan ben je echt een Elimelech en een Naomi. Mijn God is koning. Ik ben geliefd. Amen. Ik lees nu eerst met u het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. En dan zingen we dan aansluitend uit Psalm 86 het zesde couplet. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6, na het lezen van het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft. Want ik heb u van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet of drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder in zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij hen daarom, allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn, niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Of alle afgodendienaars, alle die zich... Pardon. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verraderlijke, verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle verzekerd van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen, dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat komt dat omzien naar uw volk mooi uit in de komst van de Heer Jezus en in de bereidwilligheid van Hem om zondaren zalig te maken en kinderen te voeden tot de volwassenheid van het geloof. Wat een wonder, zo'n God die omziet. Heren, dan treedt u buiten uw God zijn. En dan komt u in de Heer Jezus Christus op ons niveau. Wij mogen uw grote naam daar eerbiedig voor prijzen. En dat de Heilige Geest dan uit die voorraad van dat volbrachte werk uitdeelt, toepast, plaats maakt, verzegelt, verzekert, prachtige woorden. Heren, dank u wel. En we bidden, Heren, dat we bij dat volk mogen horen. Hij heeft omgezien naar zijn volk, staat er. Zijn volk. We durven onszelf er vaak niet bij te rekenen, Heren. Maar ze hebben allemaal iets van die verwondering. Als die liefde Gods ons hart trekt naar de Heer Jezus. Heren, werk dat en versterk het bij alle die van u houden. Ook bij onze jonge mensen. Waar het ontbreekt, waar het buitenkant is, Heren, houd dat af. Dan kunnen we ook de tafel niet verontreinigen volgende week. Bekeer ons dan. En breng ons tot u terug in het broodhuis vanuit de dood in Moabsveld. Heren, wilt u zelf met de gemeente zijn en met allen die meeluisterden. En geeft u ons een gezegende voorbereidingsweek. Dat er ook echt rust en overgave zou zijn. Stil voor God en stil tot God. Ook woensdagavond, als we nog bij elkaar komen in een kort moment van bezinning, geef ook dan uw zegen, Heren. Wij overzien de week. We denken aan de beide bruidsparen. Een komende vrijdag. Mark en Esther. En Marijn en Helene. Wat fijn dat ze het eens geworden zijn, Heren. Jonge mensen, mensen van deze tijd. En die ook samen achter u de Heren willen aankomen. Zegen ze met de wederzijdse families. En geef een heel fijne, feestelijke, geestelijke dag op hun trouwdag. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer trouw samen. Laat er ook trouw mogen zijn met het oog op het avondmaal, Heren. Ook in de beide diensten wilt u ons laten verstaan van binnenuit dat uw dienst alles geeft en ook alles van ons vraagt. Vergeef ons onze zonden en zegen ons ook in onze gaven tot uw eer en tot zegen van elkaar, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En dan willen we nog zingen uit Psalm 147. Het eerste couplet: laat Heeren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Psalm 147, vers 1. Thank you. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.